De schriftlezing kunt u vinden in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 15.
Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de uren zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven en van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 16 en daarvan de versen 14 en 15. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst in Johannes 16 vers 14 en 15. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Gemeente, waar gaat het eigenlijk om in de kerk? Gaat het in de kerk om de eer van mensen? U zult direct zeggen, natuurlijk niet dominee, het gaat niet om de eer van mensen. En ik weet gelijk eigenlijk het antwoord wel, het gaat om de ere Gods. Dat is echt Calvinistisch. Het gaat om de eer van Christus. Echter, laten we eens eerlijk zijn. Wat zijn we in de kerk ook vaak heel werelds bezig. En zelfs na ontvangen genade, wanneer wij iets van het verootmoedigende werk van God de Heilige Geest in ons leven hebben leren kennen, dan zijn we toch geneigd om maar al te gauw de eer naar onszelf toe te trekken. Dat is ons mensen eigen. En o ja, wanneer wij iets van de liefde Gods in ons hart uitgestort hebben gekregen, dan is er een drang om ondanks alles en dwars door alles heen de ere Gods te zoeken en te mogen bedoelen. Maar wat is dat veelal gemengd, niet waar? Wanneer we een goed gesprek hebben gehad, of opening kregen in het gebed, of we mochten in alle eenvoudigheid iets vertellen wat God aan onze ziel heeft gedaan. Hoe gauw kruipt dat addertje niet door ons vlees heen naar boven. En worden we niet gestreeld in ons hoogmoedig eergevoel. O gemeente, wanneer wij mensen zouden moeten zorgen voor de eer van God en de eer van Christus, dan zou er totaal niets van terechtkomen. Onze tekst leert overduidelijk dat dat het werk van God de Heilige Geest is. Hij zal voor de eer Gods zorgen dwars door alles heen. Hij werkt altijd op de eer van God en de eer van Christus aan. Hij doet dat in het uur van de ontdekking van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij doet dat ook in het uur wanneer Christus voor onze zielsogen verklaard gaat worden. Hij is het die voortdurend daarop aanstuurt, daarmee bezig is. Als de leermeester die maar één doel heeft, namelijk om Christus te laten schitteren en om hem centraal te laten stellen. O zeker, als hij dat doet, dan legt hij wel de glans van Christus op zijn kerk. En dan zal soms iets van de eer van Christus gezien worden in het leven van zijn kinderen. Jongens en meisjes, denk maar eens aan Mozes. Toen hij terugkwam van de godsontmoeting op de berg Sinaï, toen zagen ze allemaal iets bijzonders aan zijn gezicht. De glans van de majesteit van God was van zijn gezicht af te lezen. Maar had Mozes dat zelf in de gaten? Had Mozes boven op die berg eerst een spiegel gehad om daarin te kijken of iets van de glans van die goddelijke majesteit ook van hem zou afstralen? Nee, daar had Mozes zelf geen erg in. Maar het volk zag het. En daardoor kwam het volk onder beslag. Door de aanwezigheid van Mozes, omdat iets van de heerlijkheid van God afspiegelde van het gezicht van Mozes. Maar dan gaat het niet om Mozes. Maar dan gaat het om de God van Mozes. En om de middelaar van Mozes, de Heer Jezus Christus. En zo legt dan de Heilige Geest beslag op het volk, zodat iets van die goddelijke hemelse glans en majesteit zijn weerslag krijgt in het midden van de gemeente Gods hier op aarde. En dat werk, dat wordt door de Heer Jezus aangekondigd vlak voor zijn lijden en sterven in een van zijn afscheidsgesprekken. En het dacht ons goed juist tussen hemelvaart en Pinksteren op die belofte uw aandacht te vestigen. Immers aanstaande zondag dan hopen wij de komst van de Heilige Geest te herdenken. En het is de koning van de kerk zelf die zijn geest heeft beloofd en uitzendt. En het is die geest die Christus verheerlijkt. En dat willen we dan ook boven de prediking schrijven. De Heilige Geest verheerlijkt Christus. We staan stil bij drie gedachten. Hij put uit Christus. Hij verkondigt Christus. En hij geeft deel aan Christus. De Heilige Geest verheerlijkt Christus. Hij put uit Christus. Hij verkondigt Christus. En hij geeft deel aan Christus. We hebben onze tekst genomen uit Johannes 16. En in een van de afscheidsgesprekken van de Heer Jezus weet de Heer Jezus wat zijn discipelen te wachten staat als straks die geest uitgestort zal worden. Hij weet dat de vijandschap van Satan en de vijandschap van deze wereld klaar zal staan om de prediking van het evangelie te gaan verhinderen. En de Heer Jezus heeft ook van tevoren gezegd waarvan zij de vijandschap kunnen verwachten. Hij heeft namelijk gezegd, zij zullen u uit de synagoge werpen. De eerste vijandschap zullen ze niet ontvangen van de Griekse wereld, van de Romeinse soldaten, maar de eerste en de meest felste vijandschap zullen ze ontvangen van de godsdienst. De godsdienst
die vijandig staat tegenover Christus. En dan zal het werk van de Heilige Geest openbaar komen in dat grote gericht met deze wereld. Daar heeft de Heer Jezus al van gesproken in Johannes 16. Maar dan zal de Geest die wereld staat er overtuigen. Dat wil zeggen met duidelijk bewijsmateriaal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het zal een groot wereldgericht worden dat nog steeds niet afgerond is en nog plaatsvindt. En te midden van dat wereldgericht zal de verkondiging van het evangelie doorgaan. Zal de Heilige Geest in al de waarheid leiden? Zal de Heilige Geest dienaren uitstoten om te midden van al die mensen die geconfronteerd worden met dat heilig godsgericht het woord te prediken, pijlen af te schieten, opdat er zouden zijn die dat vonnis zouden willen, zich zouden onderwerpen aan dat gericht, opdat er zouden zijn die door de leermeester, de Heilige Geest, ook in al de waarheid geleid zouden worden? En wanneer dan die waarheid verkondigd zal worden, dan zal de Heilige Geest door middel van de knechten Gods Christus gaan voorstellen als een onuitputtelijke schatkamer. Want die Geest die zal mij verheerlijken, staat er. Want hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal het u verkondigen en al wat de Vader heeft is mijn. Daarom heb ik het gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Christus zal dan voorgesteld worden als de schatkamer van de Vader. Want er staat in onze tekst, al wat de Vader heeft, is mijn. De Vader heeft al zijn schatten en gaven geschonken aan Christus. Daarom zegt Paulus ook in de brief aan de Colossenzen, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En dat doet ons in het bijzonder wijzen op zijn menselijke natuur. In deze middelaar, in deze gezegende persoon, in deze mens woont al de volheid van God lichamelijk. In hem liggen alle schatten van wijsheid en zaligheid verborgen. En ze zijn in deze schatkamer terechtgekomen door de gave des Vaders. Maar tegelijkertijd zijn ze daarin terechtgekomen, niet buiten de verdiensten van de Heer Jezus Christus om. Want de Heer Jezus is nooit arm geweest. De Heer Jezus, hij is van eeuwigheid de Zoon van God. En hij is van eeuwigheid die rijke koning. Maar de schatten waar het in onze tekst over gaat, dat zijn de schatten ten behoeve van de uitverkoren kerk. En dat zijn schatten die wel in de voorraadkamer van de hemel aanwezig waren, maar die in de schatkamer Gods gelegd moesten worden. En de schatkamer Gods, dat is de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. Immers die schatten en die gaven, die zal straks de Heer Jezus niet voor zichzelf houden. Maar die zullen straks uitgedeeld moeten worden om die uitverkoren kerk zalig te kunnen maken. Vandaar ook dat deze schatten niet alleen de gaven des Vaders zijn, maar ook verdiend zijn door de arbeid van de Heer Jezus Christus. Hij heeft die schatten en die gaven duur moeten betalen met zijn dierbare bloed. Hij heeft die schatten en die gaven verworven door zijn dadelijke gehoorzaamheid. Doordat hij in alle dingen gehoorzaam is geweest, Niemand kan hem overtuigen van zonde. Niet ene zondige gedachte schoot er door zijn hersens heen. Niet ene zondige daad deed hij. Al zijn woorden waren vervuld met goddelijkheid en heiligheid. En zo heeft hij betoond een waarachtig gehoorzaam mens te zijn. Om zo de gehoorzaamheid als een heerlijke schat te verwerven. En straks in de schatkamer op te kunnen sluiten. Om die uit te kunnen delen aan ongehoorzamen. Maar ook met zijn lijdelijke gehoorzaamheid, door zijn lijden en sterven, heeft hij die prijs verworven om de schuld die wij bij God gemaakt hebben te kunnen betalen. En ook die prijs ligt opgesloten in de schatkamer Christus, opdat die prijs straks effectief zou zijn in het leven van degene die hij van eeuwigheid heeft uitverkoren. En zo is Christus degene die representatief is voor dat volk. En die nu voor dat volk zal instaan als de schatkamer van de schatten van heil en de schatten van zaligheid. Zullen we enkele van die schatten noemen, gemeente? Ik denk aan die ene schat, dat hij gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar heb je het. Het is aan hem gegeven van de Vader en tegelijkertijd verworven alle heerschappij en alle macht die de Vader heeft, is aan hem geschonken. Daardoor kan hij straks dode zondaren opwekken uit hun zondegraf. Alle zegeningen. Immers als de zegenende hoge priester is hij ten hemel gevaren. Om uit zijn handen alle zegeningen laten vloeien. Om enkele zegeningen te noemen. Het dagelijks onderhoud dat wij mogen genieten. Dat we vanmorgen onze boterham mochten eten. En dat wij ons konden kleden. En dat we hier in Gods huis mogen zitten. En dat we mogen luisteren naar de verkondiging van het heilig evangelie. Zegeningen die voortvloeien uit die schatkamer. Alle beloften Gods. Die alleen in Christus ja en amen zijn. Hij weet alle beloften Gods in zijn schatkamer precies. In het juiste kastje neer te leggen. Zodat hij weet waar hij die gepaste belofte moet halen. Om een zondaar in bepaalde omstandigheden dat hemelse medicijn te kunnen verstrekken. Alle schatten van hemelse wijsheid. Van heerlijkheid. Alle heilsgoederen. De roeping. De wedergeboorte. De waarachtige bekering. Het zaligmakend geloof. De rechtvaardiging van zondaren, de heiligmaking, de heerlijkheid. En de Heer Jezus, hij zegt tegen de discipelen, en het is het mijne. Hij kan met recht zeggen dat het van hem is. Het is niet het bezit van een andere koning, meer dan Salomo is hier. Hij kan met recht zeggen, het is van mij. En tegelijkertijd is het ook van de Vader, zoals onze tekst het zegt, al wat de Vader is, heeft, is mijn. Zoals hij het later in het hoge priesterlijk gebed zal zeggen, Vader, al het mijne is het uwe, en al het uwe is het mijne. Uw gemeente, uit deze schatkamer, put de Heilige Geest. Want er staat, want hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Ziet u de schatten die opgesloten zijn in de schatkamer Christus? Helaas, jonge mensen, je ziet het niet. Echt, Dat is onze blindheid. Want anders zou je wel in beweging komen als je het zou zien, onbekeerde zondaar in ons midden. Dan zou je alle rust die je nu hebt, de valse rust die je meent te bezitten, opgeven. En gevangen worden door deze schat. Daarom bid maar of de Heilige Geest je ogen opent om iets van de glans van deze schatkamer te mogen zien. En bij welke gezegende persoon moet je dan zijn en waar moet je dan zijn? Dan moet je zijn bij de Heilige Geest. En dan moet je zijn daar waar de Geest deze schat predikt. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want er staat, en hij zal het u verkondigen. Hij verkondigt Christus. Er staat in onze tekst een grondwoord, een woord dat betekent dat hij het zal proclameren, boodschappen, berichten. En dan niet zomaar een bericht, niet een of ander zakelijk verslag, zoals een journalist dat kan doen bij een ongeluk dat plaats heeft gevonden en dat hij een zakelijk verslag op papier zet en alle details goed in de juiste volgorde neerschrijft, zodat iedereen een goed beeld heeft van hetgeen er allemaal heeft plaatsgevonden. Nee, maar het is een boodschap die beslag op ons legt. Dat betekent het woordje verkondigen. Hij zal het u verkondigen. Dat is allereerst aan de discipelen. Als de dragers van dat woord. Als de verkondigers van de schatten en gaven van Christus. Zij zullen allereerst geroepen worden. Zij zullen allereerst bekend worden. En dan niet zomaar als een of andere zakelijke beschrijving van een prachtige schatkamer van een koning. Maar met dien verstande dat zij dat bericht zullen doorgeven. Dat het consequenties met zich mee zal brengen. Dat ze niets zullen achterhouden van deze boodschap. Omdat deze boodschap de wereld ingedragen moet worden. En dan ook als een proclamatie, niet als een zakelijk verslag, waar je eigenlijk niets mee te maken hebt en wat je niet raakt, maar als iets wat een mens terdege verantwoordelijk stelt. We kunnen het vergelijken met datgene wat in de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. Als dan de vijand kwam met vliegtuigen, dan werd de sirene gehoord over de stad. En dan was dat een bericht met consequenties. En dan betekende dat bericht dat de mensen in beweging moesten komen. Dat de lichten uitgedaan moesten worden. En dat de schuilkelders opgezocht moesten worden. En wanneer we onverschillig tegenover dat bericht bleven staan, dan betekende die onverschilligheid wel dat wij blootstaan aan het gevaar om geraakt te worden door de bombardementen. Kijk, en zo moet straks deze Christus verkondigd worden door de discipelen. En zo wordt deze Christus nog steeds verkondigd. Al de raad Gods moet gepredikt worden. En dan op een dusdanige wijze dat degenen die het horen verantwoordelijk gesteld zullen worden. En dat degenen die het horen onder beslag gebracht zullen worden door de Heilige Geest. Dat zij het gaan merken. Het is niet zomaar een boodschap die hier gepredikt gaat worden. Maar het is een boodschap van Gods weeg. Zoals Paulus het zegt. Wij zijn dan gezanten van Gods wegen, van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Tegelijkertijd moet het ook zo verkondigd worden dat Christus daarin verheerlijkt wordt. En dat Hij ook zo voorgesteld wordt, zodat de mens gaat zien. En er is onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden dan de naam van Christus. Zodat de mensen gaan zien dat er maar één weg is waardoor een mens de welverdiende straf zal kunnen ontgaan, namelijk Christus. Zodat een mens als het ware ermee geconfronteerd gaat worden en gaat beven vanwege die naam. Want hoe helderder en duidelijker deze Christus der schriften verkondigd gaat worden, hoe meer de weerstand in het zondaarshart ook gemerkt gaat worden tegen deze Christus. Want deze Christus zal alle andere Christussen uitsluiten. En de verkondiging van deze Christus zal aan alle andere mogelijkheden tussen aanhalingstekens om eventueel zalig te worden verwerpen. En dat roept altijd vijandschap op. Omdat wij altijd geneigd zijn om vanuit het verbroken werkverbond ergens anders onze Christus van te maken. Zo zuinig zijn op onze eigen pareltjes die we verzameld hebben. En als we dan gaan merken, als de verkondiging van Christus onze pareltjes uit gaat sluiten, waardeloos gaat achten, dan roept dat vijandschap op bij mij. En toch, wanneer die geest doortrekt, dan zal de dienaar getrouw geacht worden om dat voortdurend af te pakken, om hem heerlijk voor te stellen als de geheel enige Christus, om hem noodzakelijk voor te stellen om hem te kennen. En dan zullen er zijn die dan ook verworven zullen worden. Want de Vader staat er immers achter. Zoals we een beeld kunnen nemen uit het Oude Testament. Ik denk aan Abraham, aan Isaac, aan Eliezer en aan Rebecca. Abraham als het beeld van God de Vader. Jongens en meisjes, jullie weten allemaal dat Abraham op een gegeven moment Eliezer bij zich riep en zei van, en nou moet je erop uitgaan, want ik word oud en er moet een bruid komen voor Isaac. En hoe Eliezer erop uitging met vele schatten en gaven van Isaac. Immers Abraham had Isaac als erfgenaam aangewezen en aan Isaac al zijn schatten gegeven. En toen ging Eliezer als het beeld van de Heilige Geest erop uit om Rebecca te werven. En we kennen de geschiedenis dat Eliezer daar bij die put kwam en God bad en zei, Heere, laat toch een vrouw komen. En ze kwam. En ze werd ingewonnen om met hem mee te gaan. En hij liet de schatten en de gaven zien van Isaac. Kijk gemeente, dat is nu ook de opdracht van de discipelen. Dat is de opdracht van elke dienaar des woords om als een Eliezer te zijn. In opdracht van de Vader een bruid te werven voor de meerdere Isaac, voor de Heer Jezus Christus. Om Isaac, de meerdere Isaac, de Heer Jezus Christus, heerlijk voor te stellen voor een arme verloren zondaar die een zwarte bruid zoekt. Maar wat de dienaren van het evangelie niet kunnen, en wat de discipelen niet kunnen, dat kan alleen de Heilige Geest. Namelijk Christus deelachtig maken. Onze derde gedachte. Want er staat in onze tekst, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En dat ziet niet alleen op het verkondigend werk van de Heilige Geest door middel van zijn knechten, maar dat ziet ook op het deelachtig makende werk van de Heilige Geest in het hart en leven van een dode zondaar. Het is de taak van de Heilige Geest om de zondaar te doen weten wat hem van Christus wegen geschonken is. Ik las een prachtig beeld bij de Erskine. Hij zegt, we kunnen denken aan honing. Honing bevindt zich op verschillende plaatsen. Honing kan zich bevinden in de bloem. Maar de honing kan zich ook bevinden in de honingraad. Maar de honing kan zich ook bevinden in de mond. Nu zegt hij, de honing in de bloem, dat is bij de Vader. En de honing in de raad, dat is bij de Zoon. Maar de honing in de mond, dat is het werk van de Heilige Geest. Het is de taak van de Heilige Geest om deze schatten en gaven uit te delen in het leven van een zondaar. En de verkondiging van het evangelie is een onmisbare schakel daarin. Zul je dat onthouden, jonge mens? Zul je niet laten bedriegen door de duivel als hij zegt, ja, maar als God je uitverkoren heeft, dan kan hij je ook wel bekeren in een discotheek. Dat is helemaal niet waar. Of op het strand. Dat is helemaal niet waar. Ja, de uitzonderingen bevestigen de regel. Het wordt niet uitgesloten, maar als je zo naar zulke plaatsen gaat, dan ben je bezig om je uit te sluiten van deze schatten en gaven. Wanneer je slordig bent in het gaan naar de kerk en je kunt het met één keer toe, dan ben je al bezig om jezelf uit te sluiten van deze schatten en gaven. Wanneer je na de kerkdienst de prediker gaat bekritiseren en gelijk allerlei dingen gaat zeggen over de omstandigheden in de kerk, dan ben je al bezig om je uit te sluiten van die schatten en gaven. De prediking, hoe gering ook, hoe weinig begaafd ook de prediker misschien is, maar de prediking is daarin een onlosmakelijke schakel die de Heilige Geest gaat gebruiken om te doen ervaren dat de predikers gebruikt worden als uitdelers van deze menigerlei genade. Ja, maar zegt iemand in ons midden, hoe gaat dat dan? Dat is belangrijk om dat te weten. En juist degene die in hun armoede gebracht zijn, die verlangen daarnaar om te weten hoe dat gaat. Nou, dat staat in onze tekst. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En dan gaan enkele woordjes voor ons van hele bijzondere betekenis worden, geliefden. Namelijk het woordje uit en het woordje mijne. Dan zal de Heilige Geest mij dat inzicht gaan geven. Dat het van hem moet komen, het mijne. En niet het uwe, niet wat van jou is en wat jij hebt en wat jij presteert en wat jij bedenkt. Maar het zal uit die schatkamer moeten komen, het mijne, dat Christus heeft en bezit. En tot beschikking heeft voor arme verloren zondaren. En dan het woordje uit. Het zal uit het mijne genomen moeten worden. En het zal mij geschonken moeten worden van Gods wegen door het werk van de Heilige Geest. Dat is het werk van de Geest. En de Geest zal mijn ogen openen, zodat ik een levend besef ga krijgen van het gemis van al die heilsgoederen die in die schatkamer opgesloten liggen. Kennen we dat gemis, geliefden? Want de Heilige Geest maakt geen bezittende mensen in de eerste plaats, maar missende mens. En is dat gemis alles in zijn kracht en eeuwigheid op ons afgekomen? En hebben we gezien dat te missen is alles te missen. Dat te missen is het meest wezenlijke te missen. O, en wat kan dan zo'n zondaar in de onmogelijkheid komen om datgene wat hij mist te kunnen krijgen? Is er dat ook voor mij? En juist wanneer hij gebonden wordt aan de prediking van het evangelie, dan gevoelt hij zo die onmogelijkheid om datgene wat gepredikt wordt ook te mogen krijgen. Hij zal proberen een laddertje te maken om erbij te kunnen komen. En soms heeft hij een dusdanige ladder dat hij denkt, en nu ben ik er bijna. Maar dan werpt die Geest die ladders weer omver. Dat doet de Geest, opdat wij gaan leren dat de ladder uitgetrokken moet worden uit de schatkamer Christus. Daar liggen die heilsgoederen opgesloten. Dat doet mij aan de hemel hangen, dat doet mij roepen, dat doet mij begeren en verlangen, dat die deur geopend zal worden, opdat die schatten en die gaven ook mij zullen toevloeien, omdat ik het mis. O, dat is al zo profijtelijk, geliefden, wanneer we afgesneden worden van alle andere schatten en gaven en mogelijkheden, en dat wij gaan zien, het ligt buiten mijzelf, in de Heer Jezus Christus, hem moeten kennen, dan strekken zich de zielswerkzaamheden uit naar hem, en dan wil ik hem kennen. Dan ga ik ook niet meer zo luisteren in de prediking of ik wel verklaard word in mijn gemoedelijkheden, in mijn traantjes, of ik bevestigd word in mijn gang. Maar dan ga ik meer luisteren hoe ik Christus leer kennen. Want daar werkt de Geest op aan. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Het mijne. Maar dan gaat die Geest mij het inzicht geven dat Christus dat nu niet voor zichzelf heeft, maar dat hij dat juist verworven heeft om uit te delen aan wederhorigen, aan zondaren. En de Heilige Geest is het die het uit het mijne neemt en u verkondigt. En dan schenkt die Geest mij dat onmisbare instrument. De moedergenade zou je dat kunnen noemen. Namelijk het zaligmakend geloof. Het zaligmakend geloof geeft zulke opening naar die schatkamer. Dat de Heilige Geest hem de sleutel in handen geeft om die schatkamer Christus te openen. En de eerste weldaad die uit de schatkamer Christus vloeit, dat is de vergeving van zonden. En als die weldaad toegepast gaat worden in mijn geweten, dan daalt er een zoete vrede in mijn ziel, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden is geschied. En waaraan kun je dat nu weten? Dat wij iets van die schat hebben ontvangen uit de schatkamer Christus. Maar we kunnen dat wel op de lippen nemen. En we kunnen wel zeggen, ja, de Heer Jezus is immers gestorven voor onze zonden. En we weten allemaal dat we zondaar zijn, maar we kunnen bij hem terecht om vergeving van zonden. Maar dat kan soms zo koud en zo oppervlakkig gezegd worden, gemeente. Laten we maar eerlijk zijn. Maar is dat nou wel werkelijkheid? Ja, maar zegt iemand, hoe weet ik dat? De vergeving van zonden is namelijk effectief in het leven van een verdorven zondaar. Daaraan kun je dat weten. De vergeving van zonden vergeeft niet alleen, maar geneest ook. En doodt die vuile bacteriën in mijn leven. Waardoor ik zoveel liefde had tot de zonde en tot de wereld. De vergeving van zonde werkt als penicilline, om dat beeld maar eens te gebruiken. Het zal door de ziel heen gaan jagen, om al het overblijvend verderf op te gaan jagen en te gaan vangen en te gaan doden in het leven. En tegelijkertijd zal het iets geven van het krachtig herstel van het doel dat God voor ogen heeft gehad toen hij Adam en Eva heeft geschapen. Dan zal iets van dat beeld van God hersteld worden in het leven. En daarom, gemeente, wanneer dat niet in het leven openbaar komt, de doding van onze zondige gewoonte en van het inwonend verderf, en de openbaring van de heerlijke vrucht van het nieuwe leven, dan is het roemen in de vergeving van zonden een leugen. Dan bedriegen wij onszelf. En dan denken we een schat uit de schatkamer van Christus te hebben ontvangen, maar we hebben dublé gekregen uit handen van de duivel. Een pleister gekregen om ons beschuldigend geweten een klein beetje te sussen en zo voor te sukkelen naar de eeuwige rampzaligheid. Daaraan kunnen we het weten of wij iets kennen van de vergeving van zonde, wanneer die strijd, die innerlijke strijd openbaar komt. En dat is ook een schat uit de schatkamer van Christus. Die strijd van de apostel Paulus. Al zeg het, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Maar ik dank God door onze Heer Jezus Christus. Dat is een schat, dat is een weldaad van de Heer Jezus Christus. Als wij dat ondervinden in ons leven, die strijd. Oh, die strijd kun je misschien wel eens moe worden, kind van God in ons midden. En u kunt misschien wel eens zeggen, ach, waar en wanneer word ik nu eens beter? Maar juist wanneer de wasdom in het geestelijk leven optreedt, dan maakt die geest armer in mijzelf. Om dit te leren wat de Heer Jezus hier zegt, hij zal het uit het mijne nemen. Telkens maar weer. Hij stelt die schatten en gaven niet beschikbaar. Hij zegt niet van hier een paar schatten en gaven, een voorraadje voor een half jaar. Nee, dat doet de geest niet. Hij geeft het bij stukjes en beetjes. Niet omdat God een karig God is, maar omdat God zijn volk aan zich bindt. En een bedelaarsvolk erop nahoudt, zodat zij voortdurend weer kloppen aan die deur van die schatkamer. En behoefte krijgen aan het drachtig makende werk van de Heilige Geest. En hoe meer dat proces zich aftekent in uw leven, hoe meer u ook gaat zien het recht van God. Een verdiepte kennis van dat heerlijk recht van God, dat aanbiddelijk recht van God, dat verheerlijkt is door het werk van die lijdende Christus. En dat de schatten en weldaden een rechtsgrond hebben, dat ze niet zomaar gegeven worden, maar dat ze duur betaald zijn en de kennis daarvan geeft meer waardij van die Christus. Gaat die Christus meer zien in al zijn heerlijkheid, in zijn grootheid, in zijn dierbaarheid en noodzakelijkheid. Leert mij ook wegsmelten, gemeente, als een mensje die dit nog maar kent van Christus, nog maar een klein stukje van die gezegende grote persoon, zoals de koningin van Sheba dat ervoer toen zij bij Salomo kwam, en dat in haar geen geest was, zodat ze het moest zeggen, de helft is mij niet aangezegd. Ze kon hem verzoeken met al haar raadselen. Meer dan Salomo is hier. Daarom, gemeente, toets uw leven daar nu eens aan. En als u zegt, ach, als ik dat nou toch zo hoor, dan is het bij mij toch maar allemaal erg oppervlakkig. Is het er dan wel, is het er dan wel? Ga dan niet naar huis met de gedachte, ik ga daar wat aan doen. Ik ga daar wat aan doen. Want als er één ding is wat Gods geest afleert, dat is om het niet zelf te gaan doen. Want geloven, dat is ophouden met werken. Werken vanuit het vlees. Werken vanuit de wet. Werken vanuit het gebroken werkverbond, ook na ontvangen genade. Weer werken met de ernst van mijn gebed. Werken met het hartelijk voornemen van schriftonderzoek. Werken met goed te zijn voor mensen. Ja, maar dominee, is dat dan niet goed? Jazeker, maar dat moeten vruchten zijn. Maar laat die geest het doen. Ook wanneer wij nog vreemd zijn van deze heerlijke schatten en weldaden. Laat die geest het doen en bid om die geest. Want die geest is beloofd. Want de Heer Jezus die heeft gezegd. Welke aardse vader zal een kind een schorpioen geven als hij vraagt om een vis? Welke aardse vader zal een steen geven als zo'n kind vraagt om een brood? Hoeveel te meer uw hemelse vader, zo gij hem bidt. Om de Heilige Geest. Amen.